Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
In september 1899 vertrok Pater Jules de Wolf voor het eerst naar het noordwestelijke China in de grote Ortos-provincie, grotendeels gelegen binnen een grote bocht van de Gele Rivier en in het zuiden begrensd door de Grote Muur. We beleefden het dramatische gebeuren van de boksersopstand enkele maanden later met de marteldood van zijn bisschop Monseigneur Hamers en vele anderen en de vlucht met 14 confraters via de sinistere Gobi-woestijn en Rusland terug naar Vlaanderen. Een tweede maal vertrok Pater Jules in oktober 1900 en verbleef 7 jaar onafgebroken in verschillende missieposten in dat grote Ortos-bisdom. Van 1908 tot 1911 vinden we de pater terug in het hoofdklooster te Scheut in Brussel om Engelse les te geven aan de studenten en in te staan voor het missietijdschrift. Bij zijn aankomst voor de derde maal in de Ortos bekomt hij een benoeming in het noordelijke dorpje Tannoor met een 500 christenen. Op een half uurtje rijden is er dan de grotere missiepost van Siaonor met 1000 christenen. We beleefden de grote ommezwaai in China van keizerrijk naar republiek, welke gelukkig grotendeels veilig verliep voor de vreemdelingen en de christenen. In zijn laatste brief die we doornamen aan zijn ouders van september 1912, schreef hij: binnen 10 dagen moet ik mijn benen onder tafel steken in de grote missiepost van 24 Kingti. We vieren dan 25 jaar priesterschap van pater Ivo Stragier. En alle man die kan komen, is er wel gekomen. Hadde gijle het nu maar op tijd geweten, ge mocht er allen bij zijn. Er zal alleszins veel leute zijn. Even ter herinnering, pater Ivo Stragier uit Izegem vertrok reeds 11 jaar voor pater Jules in 1887 naar China. Pater Jules kende hem zeer goed, daar hij en pater Ivo met nog 13 andere confraters in 1900 omwille van de boksersopstand waren gevlucht uit China. In 1912 was pater Ivo Stragier vice-provinciaal in de periode dat hun bisschop, Monseigneur Bermijn, in België was en hij werd later provinciaal overste. Hij overleed in China op 2 april 1928. En in een brief van 18 oktober 1912 kunnen we een verslag lezen over de viering van het 25-jarig priesterschap van pater Ivo Stragier. Beste ouders, broer en zusters, over 14 dagen ben ik dus naar onze grote missie-residentie van 24 King T geweest voor het feest van vader Ivo Stragier. We waren er wel met een 30 priesters, zelfs 2 van zeker een 14 dagen verre reizen. En je kunt denken wat voor een Te Deum er te horen was. De ontvangst was met een ruiterstoet en kanongeschut en vele vlaggen en kransen van eikenblaren in papier. Maar het eerste woord kwam uit een fonograaf Pathé, de Brabantsonne. Even tussen haakjes, deze fonograaf is de voorloper van de grammofoon en werd gepatenteerd in de Verenigde Staten door Tom Edison in 1878. Het was de eerste mogelijkheid om geluid op te nemen en weer af te spelen. In Frankrijk ontstond een Franse versie van de fonograaf, dus de Patefoon, door de firma Pathé van de gebroeders met dezelfde naam. Aan het begin van deze 20e eeuw werd Pathé het grootste filmproductie- en apparatuurbedrijf ter wereld, evenals een belangrijke producent van grammofoonplaten. En ik lees verder. En zo ook zongen we het soldatenlied. Het regiment staat in mijn herten geprent. Ook het Ave Maria van Gounod, enzovoort. En tussenin, maar dan voor de liefhebbers, Chinese harmonie. Zij spelen wel niet zo slecht. Hun bomtrommel was van een ton gemaakt. Maar dat allemaal dan wel 2 dagen aan een stuk. Ook hoorden we het harmonium van pater Jos van Oost. En dan ook nog de voordrachten en de antwoorden en de liederen en gedichten in het Vlaams, Latijn en Chinees. Zelfs ontbrak er geen toast om van te lachen, zoals met pater van Oost in La Belle Langue de Racine. Wat heeft 10 mens succes gehad? Weet ge, 's avonds rond 10:30 lag pater van Oost al te rusten op zijn kang, toen er wel 10 van de jongste medeconfraters in zijn kamer kwamen om hem te bedanken voor al de moeite die hij niet had ontzien om dit feest te doen gelukken. Maar ze kwamen binnen met 2 pond thee, 3 pond poedersuiker en 2 flessen water. En pater Jos van Oost zat daar plots te beven van benauwdheid met de vrees dat ze hem daarmee gingen herdopen, vooral met die 2 flessen vol water. Maar gelukkig voor hem was dit niet het geval, en hadden ze daar eigenlijk niet aan gedacht. En pater Jules schrijft in zijn brief een aantal gedichten die er werden voorgedragen. Het moet zijn dat pater Ivo Stragier nogal goed het weer kon voorspellen. En was het dan toch niet juist, dan lag de schuld niet bij hem, maar bij het weer dat verkeerd was. Wij hoeven hier geen barometer, nog een Nostradamus boek, want Ivo is een weerweter, veel beter dan de almanak van Snoek. Zal het regenen of waaien? Hij zal u zeggen, lijk het is. En moest zijn woord anders uitdraaien? Hij is het niet. De vlagen is mis. Naar Orthos kwam hij boeren en stond ook zelf op de dorpsvloer. En dat zijn wondere toeren. Men heet hem Herenboer. Losjes, losjes, losjes gingen toen zijn osjes van de ene kant naar de andere kant. Ivo ging erachter als een stoere pachter, de rijkste boer, de felste boer, de dikste boer van het land. En de pater schrijft verder, ook een inlandse priester hield een heildronk. En hij stond recht en hief zijn glas op en zei plechtig, et nink, reverende pater, liceat ut tibi offeram, quadruplex munus aquam, uvam vinum et cristallum. Vertaald, en nu, eerwaarde vader, mag ik u een viervoudig offer aanbieden van water, druiven, wijn en kristal. Dat was zeer slim uitgevonden, schrijft pater Jules. En de priester hield zijn glas stevig vast en dronk het uit. En daarmee, beste ouders en familie, ben ik ook ten einde met mijn Latijn. En in het Chinees zal ik het willen besparen. Je zou er niets aan hebben en nog minder van wegdragen. En met, in afwachting van u lieden, nog goed nieuws te krijgen, vader en moeder, den zegen en stelt het allen voorts goed in de Heer. Jules de Wolf. Nog dezelfde dag op 18 oktober 1912 schreef onze pater een brief naar zijn zus Leonie en haar man Oscar van Schoor, apotheker in Antwerpen. Beste Oscar en Leonie, wat zou ik u al vele kunnen vertellen? Alle dagen zijn hier al verre gelijk. Het land ligt hier nu kaal en droog. We gaan nu volop naar de winter. Het is echt het moment voor schilders of dichters om naar hier te komen om een ingeving te bekomen. En pater Jules beschrijft wat hij allemaal ziet vanuit zijn schrijftafel. Vanwaar ik hier zit om deze brief te schrijven, zie ik mijn paard, de trotter, vrij rondlopen. Ik heb zijn stalband uitgetrokken. Hij loopt er rond met de ezelin en haar veulens en de kiekes en de honden en de varkens die allemaal uit één bak eten en mogen stelen waar ze kunnen zonder dat ze veel schade aanrichten. Ik zie ook een nest met vinken veilig beschermd en de mussen zitten rond met gierige ogen het vogelzaad te benijden die ik met kwistige hand aan mijn zangers geef. Op mijn vensterbank binnen staat een kooi die ik zelf heb gemaakt voor een leeuwerikske dat uit zijn nest was geroofd terwijl hij nauwelijks wat dons op zijn vel had. En hij is zo gelukkig met de broodkruimels die ik hem geef. Die kooi heb ik gemaakt met een meter gevlochten draad en voor deurtje het deksel van een schardijndoze, een sardinedoos. En hij ligt nu te bakkelen uit te wuiven in het zonneke dat in deze tijd van het jaar eerder scheef genoeg in het zuiden zit om te kunnen in mijn ruiten te schijnen. Op mijn tafel, in een sigarenbak, staan heldergroen vijf geraniums, nauwelijks 10 centimeter hoog, die ik gekweekt heb, uit het zaad uit Vlaanderen meegebracht. Kan ik ze goed door de winter krijgen, dan zullen ze 2 jaar wel bloeien. Maar in een brief van april enkele maanden later vernemen we: maar nu heb ik 2 maal tegenslag. Mijn leeuwerikske, die is dood. Er was mij een jong kanarievogeltje beloofd, maar die is doodgebroed. En mijn geraniums van Vlaanderen zijn in de winter bevroren. De boeren zijn nu aan het dorsen. Wilt ge ze bezig zien? Wel, kijk dan allemaal hier door mijn voorpoort. Aan de overkant van de weg ziet ge een muurtje van 1 voet of 3 in gestampte aarde gebouwd. Het is om de beesten eruit te houden, daar ze nu allemaal vrij rondlopen. En binnen die muuromheining ligt de oogst in hoppers en schelven. In het midden draait de paardenknecht met zijn zweep in de hand, al zingend, en aan het einde van een lange zeel draven 3 paarden die 1 stenen rol slepen en rondlopen lekken een cirkel. Als ze goed getrappeld en gelopen hebben, dat ze erbij zweten, wordt het stro uitgeschud en het graan bijeen gevaagd. En deze namiddag en morgen, van zodra het zal waaien, moeten ze dan met houten schuppen dat graan opsmijten, meer dan manshoogte, en het kaf stuift er dan uit. En 's avonds wordt dan alles gemeten en in zakken gedaan, binnengebracht en uitgegoten in de aarden graanzolders of schuurtjes. Maar de meesten hebben geen schuurtjes. En dan maken ze ronde putten van 1 voet diep voor hun huis en gieten hun oogst daarin. En dan dekken ze het graan toe met stro en aarde. En dan, naarmate dat ze het nodig hebben, halen ze eruit en vullen ze grote potten en brengen deze in huis. Maar hier in onze missiepost bestaat nog geen boerenbond, nog verzekeringen van dit of van dat. En als er toch iemand geen eten heeft, dan kan hij toch naar de rijkste boer van het land gaan. Of is het een slecht jaar doordat de oogst overstroomd is, of verdroogd, of verhageld, of vervroren, dan komen er velen naar hier om graan te bedelen. Maar soms wel wat te rap en te gemakkelijk. Nu, ze krijgen er wel, maar wij profiteren er een beetje van om hen dan te overtuigen om 's morgens naar de mis te komen en 's avonds naar de school voor de catechismus. Schoonbroer Oscar had pater Jules geschreven over een congres in Polen. En onze pater, in zijn brief aan Oscar en zijn zus, gaat er even op in. Oscar Ik las in uw brief dat ge naar Krakau zijt geweest voor een Esperanto-congres. Dat was rond de 20ste november van vorig jaar, 1911. Hoe is het geweest? Even wat toch interessante uitleg. Schoonbroer Oscar van Schoor, die dus apotheker was in Antwerpen en gehuwd met Leonie, de zuster van Pater Jules, was gekend als esperantist en volkskundige. Hij had in 1900 de apotheek overgenomen in de Vondelstraat in Antwerpen. Door zelfstudie had hij het Esperanto aangeleerd. En in Antwerpen ontplooide hij een grote activiteit als stichter en bestuurslid van Esperanto-verenigingen, auteur van vele artikels en mede-organisator van congressen. Er bestaat zelfs een Wikipedia-bladzijde over hem. En inderdaad, er was een wereld Esperanto-congres in Krakau, maar in augustus 1912. En in augustus 1911 was het congres in Antwerpen, waarvan Oscar van Schoor ondervoorzitter was. Pater Jules vergiste zich dus in zijn brief tussen beide data. En voor een volgende brief zijn we al half november 1912. Pater Jules bevindt zich dus al een vol jaar in het dorpje Tanoor sinds zijn derde aankomst in China. Beste ouders, broers en zusters, het is geleden van over een maand dat ik u geschreven heb. Wat? Dat weet ik niet meer. En weer volgt een lijst met data van de geschreven en ontvangen brieven en naar en van wie. Maar alles passeert dus eerst via zijn broer Jozef in het Noordoosten. Mijn hoofd draait van al dat lezen, schrijft hij. En hij somt een aantal onderwerpen heel kort aan. Zo herinnert hij aan zijn schoonzus Helene, de vrouw van zijn broer Karel, dat het Chinese meisje, die bij doopsel de naam Helene had gekregen, dus overleden was. En nu zendt hij haar de foto van een ander meisje en schrijft erover. Het is het dochterke van de afgezette mandarijn van Saratsi. Haar papa was afgezet door de revolutiemannen, want zijn vrouw, de mama van het meisje, stamde uit de keizerlijke Manchu-dynastie. En zo hadden de ouders uiteraard angst voor deze republikeinen tijdens de overgang van keizerrijk naar republiek. En ze hadden gevraagd om te mogen komen schuilen in de missiepost van 24 Kingti, waar ze er nu nog wonen. Van bekeren is er nog geen sprake, maar bijvoorbeeld met de sacramentsprocessie hebben ze wel een mooie vlag gemaakt en aan de kerk gegeven. En zoals je op de foto ziet, hebben ze het dochterke een Europese tuitenmuts opgezet, een muts eindigend op een punt om schoon te zijn. Uit deze brief kunnen we ook vernemen dat de familie vanuit Brugge nog van alles heeft meegegeven die dan in kisten werden gestoken in Scheut. Sinds kort werden dus tweemaal kisten per jaar verstuurd naar China. Vroeger was dat meestal maar ene keer per jaar bij het vertrek van nieuwe paters in september, oktober. En de pater schrijft: Deze dagen zullen die kisten wel toegekomen zijn in 24 King T. Waarna dan, wat voor mij is, hier zal geraken over de gele stroom. Maar dat zal zeker nog een 10 dagen duren, want we moeten nu wachten tot de stroom volledig zal dichtgevroren zijn, om er met paard en kar te kunnen overrijden. En eerst zijn er nog haastigaards die erover rijden om alzo karresporen na te laten. Er zijn nu wel al mensen die te voet overstappen, maar het is nog zeer onzeker. Te voet duurt het een half uurtje. En je kunt al denken, als de karre dan hier toekomt met de kist voor ons, dat alle man gereed staat om te helpen lossen. En vooral de schooljongens, en zij roepen dan, de nieuwe almanakken zijn daar, het zal rap kerstdag zijn dit jaar. En dan mogen ze helpen om alles voorzichtig en propertjes in mijn gang te zetten achter de voordeur. Maar dan gaat de deur op slot en trekken ze weg. En dan, met een hamer en een trektang, open ik dan de kist. Nu dat ik u toch schrijf over die schooljongens. Op een dag waren er 3 die op de markt bezig waren een varken te plagen. 1 was er zelfs opgekropen en de 2 anderen staken met een stok van achter om het varken te doen weglopen. Maar ik kwam daar juist toe en 1 van hen had me gezien en riep, de pastoor is daar. En de 2 jongens stoven weg zonder om te zien en het varken met dienen er nog op ook.